En daarna keren wij terug naar de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Wij lezen vanmorgen uit het 6e hoofdstuk, vers 1 tot en met 14.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovele als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden derzelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode als uit de doden levende geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Gemeente, wanneer wij met Gods hulp nog een keer gaan luisteren naar de brief aan de Romeinen, dan vinden we onze tekstwoorden voor vanmorgen in het gelezen schriftgedeelte Romeinen 6 en daarvan het 11e vers. Romeinen 6 vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Gemeente, heeft u wel eens gehoord van de naam van Grigori Rasputin? Misschien dat de jongelui hem wel eens bij een geschiedenisles zijn tegengekomen toen het ging over de geschiedenis van Rusland en het einde van het bewind van de tsaren die vroeger over Rusland hebben geregeerd. Die Rasputin was namelijk een Russisch-orthodoxe monnik die een plek had aan het hof van de laatste tsaar, zo'n 100 jaar geleden. En die daar nogal wat invloed had, met name op de tsarina, omdat naar men zegt deze monnik door zijn geestelijke macht en invloed de kroonprins van een ernstige ziekte had genezen. Maar die man heeft daar een berucht leven geleid aan dat hof. Niet alleen maar omdat de hofhouding zich erover opwond dat hij allerlei intriges had en heel veel invloed had op het beleid van de tsaar en zijn vrouw, maar vooral was hij ook berucht vanwege zijn losbandige levenspraktijk. Die naam Rasputin is ook eigenlijk niet zijn echte achternaam, maar zijn bijnaam, of je kan misschien ook wel zeggen zijn scheldnaam. Het betekent namelijk de losbandige. Er was geen vrouw veilig voor hem en er was ook geen fles sterke drank veilig voor hem. En dat kwam niet alleen maar omdat die man een laagstaand karakter zou hebben of een zwak karakter of iets dergelijks, maar daar zat in zijn geval een hele duidelijke theologische overtuiging achter. Hij had namelijk de overtuiging dat om de genade van God te kunnen waarderen, een mens eerst eens grondig kennis gemaakt moest hebben met de zonde. En hoe dieper iemand durfde te duiken in de diepten van de Satan, hoe hoger hij vervolgens ook zou mogen opklimmen in de kennis van de genade, want dan wist hij precies waar die van verlost was. Als u meegeluisterd hebt naar de schriftlezing uit Romeinen 6, dan ziet u dat het gedrag en ook de theorie van die Rasputin de meest letterlijke vervulling is van datgene wat Paulus in dit hoofdstuk afwijst. Want dat zegt hij letterlijk in het begin van Romeinen 6, vers 1. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder worden, dat zij verre. Dus zo kan het niet, op de manier van Rasputin. Bevrijd zijn van de wet betekent niet er dan maar op losleven in de zonde. Ja, maar hoe dan wel? Want je ziet toch met die vraag, als we inmiddels in de hoofdstukken die we beluisterd hebben in Romeinen hebben begrepen dat iemand die gelovig is, die de Heere Jezus kent, bevrijd is van de wet. Wat blijft er dan over? Want tegenover de wet staat toch de zonde. En als je dan het ene kwijtraakt, blijft dan het andere over? Ja, maar gemeente, er staat tegenover dat woord wet nog wat anders. Er staat tegenover wet ook genade. Ik kan het nog iets beter zeggen. Tegenover de wet staat de persoon van de Heere Jezus Christus. En hem en zijn werk als uitgangspunt te hebben, dat is het ware christelijke leven, zegt Romeinen 6. En zal ik u heel eerlijk zeggen, gemeente, we hebben het wel eens vaker tegen elkaar gezegd, Romeinen is geen makkelijke brief. En in de rij van 16 hoofdstukken is Romeinen 6 misschien wel een van de moeilijkste om te doorgronden. Niet alleen qua taalgebruik, maar ook de gedachten die daarin liggen. Maar toch is het zeer nuttig om ons daar vandaag mee bezig te houden. Het zal eigenlijk net als vorige week zijn. Toen ging het zowel in de ochtend als in de avonddienst over hetzelfde onderwerp, de rechtvaardigmaking. Vandaag gaat het in beide diensten over de heiligmaking. En onze tekst, vers 11, biedt ons heel rijke gedachten waar we hopelijk allemaal ons voordeel mee kunnen doen. En wij schrijven als thema boven vers 11. De eerste regel van een bekend christelijk lied. Wat we hopelijk, nadat we deze preek gehoord hebben, nog beter zullen begrijpen dan we al deden. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Drie gedachten. Het geheim van waaruit we mogen leven. De inspanning die van ons gevraagd wordt, de ontspanning die ons geboden wordt. Als we gaan verstaan wat het is, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Het geheim, de inspanning en de ontspanning. Nou gemeente, het gaat dus vandaag over heiligmaking. Onderwerp waar veel over is gesproken, waar ook veel meningen over zijn, waar ook veel misverstanden over bestaan. En we zullen er in de preken vandaag wel een paar tegenkomen. Ook een onderwerp waar heel veel vragen over zijn. Juist ook bij mensen die de Here hebben leren zoeken en die begeerte hebben gekregen om nu ook voor de Here te leven. Omdat ze hebben gezien, hij is het waard. Dat ik niet meer voor mezelf leef en niet meer voor de zonde leef en voor de wereld. Maar dat ik voor hem mijn tijd en mijn energie en mijn gaven zal besteden. Hoe gaat dat als je dat verlangen in je hart krijgt? U mag het zelf zeggen. Dan komt binnen de kortste keren de teleurstelling. Dan komen de klachten over jezelf. Of een mens moet een blinde fariseer zijn, dat hij zichzelf hoog heeft staan en dat hij denkt dat allemaal wel losloopt. Maar gemeente, als je jezelf tegenkomt en dan zo'n psalm 1 hoort zingen over mensen die dag en nacht Gods wil overdenken, zijn wet betrachten. Je hebt wel die hunkering. Maar je hebt tegelijkertijd die vraag, hoe zit dat nou in mijn eigen leven? De Heer heeft wel een wissel omgezet. Maar als ik nou bijvoorbeeld in de brieven van Paulus iets hoor over als je in Christus bent, dan ben je een nieuw schepsel geworden. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dan zeg je, wat zijn dat nou voor mensen, Paulus? Want dan kan ik mezelf eigenlijk niet onderscharen. Ik citeer u daarmee een tekst uit een andere brief van Paulus, 2 Korinthe 5, vers 17. Maar u moet er eens even op letten waar die tekst mee begint. Van dat nieuwe schepsel. Een mens die helemaal anders is geworden. Indien gij in Christus Jezus zijt. En het is niet toevallig dat wij in onze tekstwoorden, Romeinen 6, vers 11... weliswaar aan het eind van die tekst diezelfde woorden tegenkomen. En daar gaan we nou eens eerst op letten. Die uitdrukking in Christus Jezus. Dat is wat wij noemen het geheim van de heiligmaking. Want probeer dat te onthouden, catechisanten ook vanmorgen in de kerk. Heiligmaking draait niet allereerst om de vraag wat ik doe. Dat denken wij altijd. Heiligmaking gaat om de vraag wie ik ben. Beter gezegd, in wie ik ben. Nog iets duidelijker gezegd, het gaat erom in wie ik inbegrepen ben. En daar zijn maar twee mogelijkheden voor, zegt de Bijbel. En daarvoor hoef je niet eens terug te bladeren, want op de andere helft van dezelfde bladzij in uw Bijbel vindt u het slot van Romeinen 5. En daar vind je die twee mogelijkheden. In wie kan ik als mens inbegrepen zijn? In twee personen, of in de eerste Adam, of in de tweede Adam. Dat is de Heere Jezus. En nou zijn er natuurlijk tussen Adam en de Heere Jezus verschrikkelijk veel verschillen te bedenken, kinderen. Je zou er een heel rijtje kunnen bedenken. Adam en de Heere Jezus zijn twee totaal verschillende personen. Maar ze hebben één overeenkomst. Het zijn namelijk geen privépersonen. Het zijn niet personen die dingen kunnen doen en daar heeft een ander niks mee te maken. Nee, met Adam en de Heere Jezus, daar hebben andere mensen alles mee te maken, want zij beiden vertegenwoordigen een hele groep andere mensen. De eerste Adam is de vertegenwoordiger van al Adams kinderen. En ik kan heel de kerk rondkijken en ik zie ze alleen maar zitten. Meer zijn er niet gemeend in de kerk vanmorgen. U bent allemaal, of u dat nou al weet of nog niet hebt leren inzien, allemaal Adams kinderen. Dus u hebt allemaal van huis uit een band aan die eerste Adam. Erg genoeg, maar dat is de werkelijkheid. Maar nou is de Heere Jezus de tweede Adam en hij staat in verbinding niet met al Adams kinderen, nee met al Gods kinderen. En hoe komt die band dus tot stand? Die band met die eerste Adam, dat is krachtens geboorte. Hoef je verder niks voor te doen. Maar die band aan de tweede Adam, dat gebeurt krachtens wedergeboorte. En bekering en geloof. Laten we dat eerst eens maar even nagaan, gemeente, want we hebben het hier dus over hele belangrijke dingen, wezenlijke zaken. Maar hoe is dat in ons leven? Aan wie ben ik verbonden? is in mijn leven terug te speuren en aan te wijzen dat werk van de Heilige Geest die er als enige voor kan zorgen dat ik uit die eerste gehaald word en in die tweede gebracht word. Dat ik ontdekt word aan mijn Adams bestaan, aan mijn Adams natuur, aan alles wat ik van mijn eerste voorvader heb meegekregen, aan schuld en aan smet, erfelijke belasting, en dat ik daar geen genoegen meer mee kan nemen, dat me dat tot nood wordt, dat die geest mij op gaat jagen en dat hij mij in de prediking gaat leiden tot de kennis van die ander, van die borg en die zaligmaker die mij nodigt om mijn vertrouwen helemaal op hem te stellen, om me niet langer door Adam de eerste te laten regeren, maar om mijn zaligheid van die laatste Adam te verwachten. En dat die geest, mag u erin meekomen gemeente, dat die geest mij zoveel zicht gaf op de liefde van God in Christus en op dat alles betalende van het werk van de Heere Jezus, dat ik vrijmoedigheid kreeg om me aan hem toe te vertrouwen en om op zijn gerechtigheid te gaan steunen. Daar komt het op aan, gemeente, dat je dan door het geloof, door het werk van de Heilige Geest, mag zeggen wat Paulus hier aan het eind van de tekst zegt. In Christus. En bij dat woordje in kun je dus denken aan de ark van Noach, jongens en meisjes. Zo in de Heere Jezus wegkruipen, zoals Noach met zijn familie in die ark van goferhout is weggekropen. Maar er zit ook in, dat zeiden we net al, inbegrepen in de Heere Jezus. Wat van hem geldt, daar mag ook mijn naam bij ingevuld worden. Nou, waar het nou Paulus in Romeinen 6 om te doen is, gemeente, dat is dat dat in Christus zijn van die grote consequenties heeft. Want dat is niet, moet u zich voorstellen, vanaf de dag van mijn wedergeboorte en vanaf de dag dat ik bekeerd werd en dat ik voor de eerste keer naar het kruis vluchtte en me aan Christus ging vastklemmen. Nee, dat in Christus, dat is al van veel eerdere datum, zegt Paulus. Je kan zo ver mogelijk terugkijken. Tot in de stilte van de eeuwigheid zou je terug kunnen kijken. Maar laten we het nou eens even houden bij Goede Vrijdag en Paas. Dat is al ver genoeg terug. Maar als op Goede Vrijdag de Heere Jezus met dat kruishout de heuvel opgaat en daaraan genageld wordt en daaraan lijdt en sterft, dan gaat hij niet alleen de heuvel op en niet alleen het kruis aan. Dan gaat er een heel volk mee aan het kruis. Want ze zijn in hem inbegrepen. Net zo goed 3 dagen later, als dan de steen is afgewenteld, als Christus is opgestaan uit de doden, als hij het nieuwe leven ontvangt, om nooit meer in de macht van de dood terug te hoeven, dan komt hij niet alleen uit het graf. Dan komt daar een heel volk uit het graf, want ze zijn in hem inbegrepen. Gemeente, dat zijn van die diepe gedachten die je alleen maar kunt verstaan bij het lezen van Romeinen 6, als je aanvoelt en leert wat dat woordje in wil zeggen. En we gaan vandaag nog een stap verder, gemeente. Het is niet alleen maar van belang dat u dat nou straks snapt, dat u als u op de kerkbuurt komt en iemand zegt waar ging het vandaag over, dat u dat kan uitleggen. We moeten dat gaan beleven. Het thema van de preek gaan doorleven. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. En dan nogmaals, dan is het dus niet zo dat wat ik doe de doorslag geeft. Maar of ik in hem begrepen ben. Want die werken van ons gemeente, die doen er eigenlijk helemaal nooit wat toe. We gaan het nu vandaag speciaal hebben over de heiligmaking, de goede werk, wat een mens na ontvangen genade mag doen. Maar nou, terugdenkend aan voor je bekering, hebben uw werken u aangenaam kunnen maken bij God? Toen u voor de eerste keer, zeg dat nou eens zelf, Toen u voor de eerste keer op de knieën kwam en om genade ging smeken en ging bidden of hij u tot zijn kind wilde maken. Hebben uw werken enige invloed gehad op de uitslag? De dingen waarvan je dacht dat ze nog goed waren, maar ook die boze werken waar je zo last van had gekregen en waar je om moest huilen. Dat je zegt, Heere, wat ben ik toch een ellendeling. Het heeft geen invloed gehad. De boze werken niet en de goede werken niet. Dat betekent niet, gemeente, dat je zegt, nou ja, doet er niks toe. Dus Rasputin had groot gelijk, laten we ons dan maar uitleven. En dan wordt de genade vanzelf dierbaar. Gemeente, zo niet. Want hoewel die werken er niet toe doen, hoewel de goede werken na ontvangen genade ook niet de doorslag geven, als we in Christus zijn, zegt onze tekst, krijgt een mens wel een ander leven. Maar nou, voordat we naar dat andere leven gaan kijken, gemeente, nog eens een keer, want dat is een hele belangrijke vraag. Bent u in Christus? En u kan vers 4 er ook bij nemen. Daar wordt iets gezegd over hoe dat in de doop wordt uitgebeeld. Dat je met hem begraven bent in de dood, weet u wel, Goede Vrijdag. En dat je met hem bent opgestaan, opgewekt tot een nieuw leven. Nou, zegt iemand, dominee, wat een moeilijke vragen vanmorgen. Om daar antwoord op te durven geven. En misschien dat er hier van die zoekende zielen zijn die zeggen, dominee, ik vind het überhaupt al moeilijk om te durven geloven dat dat voor mij nog mogelijk is om zo ver te komen. Dat de Heere dat wil schenken, zoiets groots, helemaal inbegrepen te zijn in zijn Zoon, alles mee te maken en meegemaakt te hebben wat hij meegemaakt heeft. Kan een gewone Sliedrechter ooit zo ver komen dat hij zegt wat Paulus hier zegt? Gemeente, moet u toch nog eens even naar vers 4 ook kijken. Dan worden die dingen als het ware al voorgekookt, wat er in onze tekst dan straks wordt gezegd. Maar dan wordt daar heel nadrukkelijk de doop bij genoemd. En dan staat het er wel heel erg stellig, nietwaar? Wij dan door de doop begraven in zijn dood, opgewekt tot een nieuw leven. U snapt wel, dat heeft te maken met wat Paulus in zijn dagen voor situatie aantrof. Hij heeft het tegen de gemeente van Rome, en dat is een zendingsgemeente. Het gros van wat daar lid is in Rome, is volwassen gedoopt. Die hebben eerst de Heer Jezus aangenomen, en zijn daarna pas gedoopt. En hebben in die onderdompeling die ze hebben ondergaan, dat in het water gaan en er weer uitkomen, een bezegeling gezien. En een verzekering gevoeld van wat de Heere ze door het geloof had geschonken. Omdat je in Christus bent inbegrepen door het geloof waarmee je je aan hem vastgeklemd hebt. Daarom is het nou zo. Begraven en opgestaan. Nou zijn de meesten, verreweg de meesten van die hier zitten, niet op volwassen leeftijd gedoopt, maar als kind gedoopt. En dan heb je niet een onderdompeling ondergaan, kinderen, maar dan word je besprenkeld met het water. Maar laten we dat niet vergeten, ook als je de volgende keer weer kindjes gedoopt ziet worden hier in de kerk, dat als die paar druppels water op dat hoofd van dat kind worden besprenkeld, dat dat heen wijst naar dat onderdompelen, naar dat helemaal ondergaan, begraven worden en opgewekt worden. En weet u wat nou het geweldige is van de doop, gemeente? Daarom halen we dat er toch maar bij. Als u nou vanmorgen zou zeggen, kan het voor mij nog? Ik durf niet eens te zeggen dat ik het heb, maar wat daar nou nog voor ligt, dat ik me zou kunnen voorstellen dat ik er deel aan kan krijgen, dat vind ik al zoiets groots. Dat ik er ooit iets van zou kunnen kennen, zou de Heere mij dat willen schenken. Gemeente, dan is het de vraag, heb je wel eens begrepen wat God in die doop tegen je gezegd heeft? Dat in die uitbeelding van dat begraven worden en dat weer opstaan, de Heere heeft beloofd dat hij dat ook wil waarmaken. Hij staat erachter, gemeente. Maar begrijpt u, al zou u dan die vraag niet kunnen beantwoorden vanmorgen dat je in Christus bent, Zou u dan deze vraag even willen beantwoorden? Bent u nou al zo'n bedelaar geworden die alleen al met die belofte van die doop naar de Heere teruggegaan bent en gezegd, Heere, nou ben ik een arme zondaar. Ik kan me nergens bijrekenen. Ik heb ook niks verdiend. Ik weet ook niet hoe ik me in Christus kan brengen. Maar u heeft gezegd dat u me zalig wilt maken. Dat u mij wilt leren wat het is. Ondergaan en bovenkomen. Begraven worden en opstaan. Nou gemeente, dan is het de hoogste tijd om nog eens een keer onze tekst te lezen. We gaan terug naar vers 11. We hebben de laatste woorden inmiddels wat uitgespit in Christus Jezus. Maar dan gaan we naar het begin. Begrijpt u dat inmiddels? Dat als Paulus in vers 9 en vers 10 het heeft gehad over de dood en de opstanding van de Heere Jezus, dat hij dan vers 11 vervolgens begint met de woorden, alzo ook gijlieden. Dat kun je zeggen tegen mensen die inbegrepen zijn in Christus. Wat van hem geldt op Goede Vrijdag en Pasen, alzo ook gijlieden. Ja, wat dan Paulus? Als dat dan van mij, als ik dan in Christus mag zijn, ik zeg het heel beschroomd, ik twijfel er ook wel eens aan, ik weet, afgelopen woensdag wist ik het niet, nou durf ik het weer te hopen. Maar als dat dan van mij mag gelden door genade, in Christus inbegrepen, wat moet ik daar dan mee doen Paulus? Houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend? Nou, dat gaan we nou eens even bekijken, gemeente. Twee dingen, u hoort het, er zitten twee kanten aan de heiligmaking. In de eerste plaats houdt het daarvoor dat u voor de zonde dood bent, en dan nemen we die uitdrukking van het eind er weer bij, anders klopt het niet, dat u dood bent voor de zonde in Christus Jezus. Nou, wat betekent dat? Nou, wat betekent het gemeente als iemand is gestorven? Wat betekent dat bijvoorbeeld als iemand getrouwd is geweest en hij sterft? Dan gaat in vervulling wat misschien in de trouwdienst al gezegd is, tot de dood ons scheidt, dan worden die banden, die dierbare banden, die eens gelegd waren, worden verbroken. En niet alleen maar de banden met man of vrouw worden verbroken, met de kinderen, met alle mensen om je heen. Maar als je verplichtingen had, je was bijvoorbeeld bij iemand in dienst, je was bij een bedrijf of je had andere verplichtingen aan mensen. Als iemand gestorven is, ja dan vervallen al die verplichtingen, niemand kan je nog ergens op aanspreken. Als je schulden gehad zou hebben. Een dode kan geen schulden meer betalen, gemeente. Misschien dat de familie met die schulden nog komt te zitten, maar die overledene heeft er geen omkijken meer naar, met eeuwig gesproken. Alle schulden, alle verplichtingen, maar ook alle banden zijn vervallen. Nou zegt Paulus, als je nou de Heere Jezus mag kennen, als je nou werkelijk gelovig bent en in hem inbegrepen bent, dan geldt dat allemaal ten aanzien van de zonde. Want als je in Christus gelooft, dan word je niet alleen maar van de zonde schuld bevrijd, maar ook van de zonde macht. Want die zonde is een tiran, dat is zo'n dictator, die mensen onderdrukt, die mensen tot slaven maakt. En daar wordt een mens door genade van bevrijd. We hebben het wel eens eerder tegen elkaar gezegd, gemeente, maar is dat niet een bevrijdend zicht op de heiligmaking? Kijk, er is geen mens in Sliedrecht die mag zonden. Mag niet. Daarom lezen we hier elke week de wet, jongens en meisjes, 10 geboden en daar staat alles in. En wee je gebeente, zegt Mozes, als je iets doet tegen die wet in. Dat geldt voor iedereen, kerkelijk of onkerkelijk. Maar weet je wat nou de kerk van Romeinen 6 mag weten? Die hoeven niet meer te zondigen. Ze mogen het ook niet. Maar ze hoeven het ook niet. Maar dat vergt dan wel, gemeente, het leven van die gelovigen, dat ze van de zonde afstand nemen. Ik moet het nog iets scherper zeggen. Als je nou dood bent voor de zonde, dan brengt dat met zich mee dat je de zonde moet gaan doden. Ik verwijs u naar een ander gedeelte van de brieven van Paulus. En als je nou vraagt, ja, hoe moet dat nou in de praktijk, dominee? Je hoeft niet meer te zondigen, je bent vrij van de macht van de zonde. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, leest u Colossenzen 3 vanmiddag eens op uw gemak, gemeente. Er was een uitlegger van de week die zei, de beste verklaring van Romeinen 6 vers 11 vind je in Colossenzen 3. Colossenzen 3. Indien gij met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want uw leven is met Christus verborgen in God. En wat moet je doen met de leden die op de aarde zijn? Wat moet je doen met al die neigingen om te zondigen? Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan kun je van alles invullen. We hebben vanmorgen al gezongen. Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Noemt Paulus ook in zijn brieven. Geldgierigheid. Hij noemt ook seksuele losbandigheid. Onreinheid. En Paulus doet het in onze tekst trouwens ook. Aan het eind van het gedeelte dat we lazen, wijst hij de gelovigen er met name op dat hun lichaam of een instrument van de boze kan zijn, of een instrument van God. En waar zou het nou om gaan, kinderen? Om dat laatste natuurlijk. Stel uw leden niet tot wapenen der ongerechtigheid, maar tot wapenen van de gerechtigheid. En laat je niet langer tiranniseren door de zonde. Gemeente, dat is hopelijk een heel leerzaam element van morgen voor mensen die persoonlijk worstelen met heiligmaking en die zo hunkeren naar een ander leven, maar die zichzelf zo tegenvallen en die zeggen, Heere, kom ik nou nooit verder op de weg van de bekering. Als je nou de zonde nou niet meer gaat zien als iets begeerlijks, iets aantrekkelijks, want zo stelt de zonde zichzelf voor, zo stelt de duivel de zonde voor, maar dat je de zonde gaat zien als een tiran. Niet iets aantrekkelijks waarvan je moet zeggen, ik moet me aan die begeerte proberen te onttrekken. Ik moet er maar niet aan denken, ik moet maar niet te veel de zonde in de ogen kijken. Nee, kijk hem nou juist maar wel in de ogen, gemeente, en besef dat u een dictator voor u hebt. Waarvan Christus zegt, als je bij mij hoort, dan hoef je niet meer naar hem te luisteren. Je hebt, sinds je in mij inbegrepen bent, niks meer met die zonde te maken. Gemeente, dat moet Gods kinderen tot zelfonderzoek brengen. En hebben we in ons leven de zonde al zo leren taxeren? En hebben we er ook al een grondige haat tegen ontwikkeld? Maar het is ook leerzaam voor mensen die zich geen kind van God zouden durven noemen, maar die er wel naar uitzien dat ze dat een keer zullen kunnen doen. Als we dan onze tekst goed begrijpen, gemeente, dan is het niet de bedoeling voor zoekende zielen dat ze beginnen met hun heiligmaking. Wat is dat, een valkuil, als een mens doorkrijgt dat hij verloren ligt en dat hij met God verzoend moet worden, dat hij begint aan het eind, aan de achterkant van het verhaal. Hij begint met de zonde te doden, hij begint met zijn leven te verbeteren. Dat kan niet buiten Christus, geliefde gemeente. Alleen in Christus is een mens dood voor de zonde en kan die het juk van die tiran van zich afwerpen. Maar buiten Christus, wat moet een mens dan eerst gaan doen? Dan moet hij naar de Heere Jezus toe. Moet hij zo gauw mogelijk op Golgotha zien te komen. Om daar in Christus weg te schuilen. Als wij aan de achterkant beginnen, gemeente, dan worden wij hooguit fariseërs. En dan begrijp je ten diepste niet wat het betekent om dood te zijn voor de zonde. Want een fariseer doet de zonde niet haat en niet ontvluchten omdat hij er een hekel aan heeft. Maar omdat hij het niet mag. Begrijpt u? Dat is een heel ander motief. Laat je de zonde na omdat je er een hekel aan gekregen hebt of omdat het niet mag? Een wereld van verschil. Farizeeërs begrijpen zeker ook het tweede stukje van onze tekst niet. Laten we daar ook even op letten. Dat een mens godelevend is in Christus Jezus. Dat is die andere kant van de heiligmaking. Voor God levend in Christus Jezus. En dan gaan we terug naar dat beeld, gemeente, van het sterven. We zeiden net, iemand die gestorven is, al is die getrouwd, ja, dan is het afgelopen, dan wordt die band doorgesneden. Pijnlijk, heel pijnlijk voor wie het meegemaakt heeft, die weten wat dat is. Je bent zo lang met elkaar opgetrokken, zo aan elkaar gehecht geraakt, één vlees geworden en dan wordt dat uit elkaar gescheurd. Nou, de zonde en de christen hebben niks meer met elkaar te maken. Uit elkaar, afgelopen. Maar nou andersom. Godelevend in Christus Jezus. Je hebt een nieuwe echtgenoot gekregen, zegt Paulus. Als je inbegrepen bent in de Heere Jezus, dan is God je wettige echtgenoot. En wat heb ik dan te doen, gemeente? Dan is dat toch een zaak van liefde. In het huwelijk is er toch, als het goed is, liefde. Die liefde van God die in het hart wordt uitgestort. Romeinen 5 zei dat toch ook? En hoe gaat dat dan in het leven van het huwelijk, ook in geestelijk opzicht? Nou, denkt u aan het huwelijksformulier, gemeente. Binnenkort lezen we het weer een paar keer als er trouwerijen zijn. Wat wordt er van de vrouw gevraagd ten opzichte van haar man? Dat ze haar wettige man zal liefhebben, eren en vrezen, hem ook gehoorzaam zal zijn in alle dingen die recht en billijk zijn. Ja, bij ons mannen moet je dat erbij zeggen, dat laatste. Die recht en billijk zijn. Maar wat de Heere Jezus betreft, gemeente, wat God in Christus betreft, hoef je dat er niet bij te zeggen. Want alles wat hij van zijn volk vraagt is recht en is billijk. Maar dat gaat dat volk ook billijken. Die gaan daar voor leven. Die worden daarvoor ingewonnen. Heere, laat ik u mogen liefhebben, eren en vrezen, want u bent het waard. Als ik denk aan waar u me van verlost hebt, als ik denk aan wat u ervoor over hebt gehad, Heere Jezus, om mij te bevrijden van die tiran van de zonde, van die dictator waar ik maar zelf aan uitgeleverd had. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt, u hartelijk beminnen. Dus daar zitten twee kanten aan de heiligmaking, gemeente, vergeet het niet. Dood voor de zonde, levend voor God. Wie het ene denkt te hebben en het tweede niet begrijpt, is een farizeeër. Denkt u aan de psalm die we zongen na de wetslezing, psalm 1. Dat begint met het eerste. Niet wandelen, niet staan, niet zitten in de raad van de spotters. Maar het geestelijk leven is meer dan alleen niet, niet, niet. Maar Heeren wet, blijmoedig dag en nacht, herdenken, bepeinzen en ijverig betrachten. En houd het dan ook maar bij die wet van God, gemeente, die ouderwetse 10 geboden die u ook vanmorgen weer hebt gehoord. Ik weet wel, er is uit evangelische kring natuurlijk een stortvloed aan dingen over heiligmaking gezegd, soms ook dingen die bijbels gezien nou niet zozeer in de schrift te funderen zijn. Dingen over discipelschap en over hoe een mens met gaven van de geest moet omgaan enzovoort. En gemeente, als u over heiligmaking denkt, blijft u dan eens even bij die 10 geboden staan die u elke week hoort. En pak nou eens als uitleg daarbij dat stuk uit de catechismus over de 10 geboden. En ga daar nou eens maar eens een keer mee zitten. En als je daarop uitgestudeerd bent, dan ga je al die andere boekjes lezen. Wat onze gereformeerde vaderen hebben gezegd over de betekenis van die 10 geboden. Want daar wil de Heere in gediend worden. Dat is wat de Heere aan zijn kerk vraagt. Ik ben de Heere uw God die u uitgeleid hebt. En dit zijn de regels waar mijn volk de wederliefde tot mij in mag uiten. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Niet om wat te verdienen, maar om die te doen uit dankbaarheid. En dan kom ik weer terug, gemeente, bij die man of vrouw, ik weet het niet, die in het begin zei, weet u het nog, begin van het eerste punt, ik heb wel een wissel zien omgaan in mijn leven, dominee, maar ik wou dat ik er meer van zag. Kan zijn dat die persoon nu nog dieper in de put zit aan het eind van de preek en die zegt, ja, nou heb ik een heleboel gehoord over heiligmaking. Maar nou heb ik nog minder het gevoel dat er wat van klopt in mijn leven. Nou hoor ik van dood zijn voor de zonde, maar ik merk nou juist hoe verder ik kom dat die zonde zo levend is en dat die oude mens ook springlevend is in mijn leven en dat die graag de overhand heeft. En als het nou gaat over het leven voor God, godelevend, liefde tot de wet van God, wat moet ik me elke zondag schamen als die wet wordt voorgelezen? En dat ik soms die gedachte in mijn hart voel opkomen. Klopt het nou wel allemaal? Waar is nou de vrucht bij mezelf? Nou weet u dat ik eigenlijk al dankbaar ben, gemeente, als mensen zeggen, dominee, waar is de vrucht bij mezelf? Je komt als dominee ook wel mensen tegen die vragen altijd, maar waar is de vrucht bij een ander? Nou, op zich al een reden om je als ambtsdrager te verblijden, want dat is vrucht van de geest, dat een mens niet meer kijkt van wat is de vrucht bij mijn buurman en wat zie ik ervan bij een ander, maar dat ik ga zeggen, heren, waar is nou de vrucht hier? Dat is op zich al vrucht. En misschien dat ik u nog wel een bemoediging kan meegeven als u in de put zit, want u bevindt zich wel, moet u weten, in goed gezelschap als u na Romeinen 6 met een gevoel blijft zitten van het klopt niet. Want de man die Romeinen 6 heeft geschreven, die heeft meteen daarna de behoefte gevoeld om Romeinen 7 te schrijven. En de apostel Paulus zat met precies hetzelfde probleem als u. Het goede dat ik wil, dat doe ik helemaal niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Waarbij een mens er ook weer oog voor moet leren krijgen, dat dat op zich ook alweer iets zegt over dat nieuwe, over datgene wat de Heer je geleerd heeft. Want een mens zegt dan toch maar tussen neus en lippen door, het kwade dat ik niet wil. En dat zeg je zonder genade nooit. Nou ja, zegt u, dat is eigenlijk nog maar een schrale troost, dominee. Want ja, dan heb ik iemand aan mijn zijde die net zo arm is als ik. Maar wat heb ik eraan dat Paulus ook met al die problemen zit? Ik wil graag vrucht zien. Ik wil graag zien dat ik er ook bij hoor. En dat ik ook voor de Heere die dankbaarheid mag uitleven. En dat er echt iets verandert in mijn leven. Gemeente, gaan we nog één keer terug naar vers 11. Want we hebben nog één stukje van de tekst niet erg onderstreept en dat gaan we nu doen. Dat is dat begin. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor. Waarom zegt de apostel dat eigenlijk zo? Want daar heeft hij natuurlijk een bedoeling mee. Dat hij zegt, als je nou voor de spiegel gaat staan, geliefde christenen in Rome, of in Sliedrecht, en je kijkt jezelf aan, dan moet je jezelf zo aankijken zoals ik het hier zeg. Dat je van jezelf aanneemt, dat je jezelf zo beschouwt, dat je dood bent voor de zonde en voor God levend bent, in Christus Jezus. Houd het daarvoor. Nou, begrijpt u, gemeente, wat de apostel dan eigenlijk zegt als hij dat zo zegt? Dat een mens dat dus niet zomaar zonder meer in de spiegel ziet, dat hij in Christus een ander mens geworden is. Als hij in de spiegel kijkt, ziet hij vaak heel wat anders. Maar terwijl ik zie wat ik met mijn eigen ogen zie en wat ik diep betreur, houd het daarvoor. In Christus is het anders. Maar dat geeft ons te denken, gemeente, het geeft ons aan dat de heiligmaking een geloofsstuk is. Dat was de rechtvaardigmaking toch ook? Terwijl ik moet zeggen dat alles mij aanklaagt van binnen en van buiten. Ik heb Gods wet overtreden. Ik heb al zijn geboden met voeten getreden. Ik ben nog steeds geneigd tot alle kwaad. Dat nochtans God er anders over denkt. Dat is geloof. Een heiligmaking is ook geloof, gemeente. Een geloofszaak. Want die zonde, die tiran, die net als die tiran in Tripoli nog niet weet dat hij het verloren heeft, die blijft zich gedragen als de rechtmatige president. Dat is de status van de zonde, gemeente. Die zonde is geen president meer, maar die denkt dat hij het nog wel is. En die laat het ook merken in het leven van een gelovige. En de mens zelf is zo dwaas dat hij dat ook nog gaat geloven. Gemeente, dan is het zaak. Daar staat uiteindelijk de les voor mensen die in de put zitten met de heiligmaking. Dat je tegen de zonde en tegen je eigen hart dagelijks, volhardend, hardnekkig, vers 11 beleidt. U zonde kan het wel ontkennen. U kan wel zeggen dat u nog recht op mijn leven hebt. Ik kan nog wel zo vaak doen alsof het zo is dat u nog wat met mij te maken hebt. Maar tegen dat alles in. In Christus. Dood voor de zonde. Levend voor God. Dat is heiligmaking, gemeente. Elke dag beginnen om 6:30 of om 7:30 met Romeinen 6 vers 11. Houd het vandaag daarvoor. En ziet u dan de betekenis van het laatste punt van de preek, gemeente. We noemden dat de ontspanning die mij in de heiligmaking geboden wordt. Dat je mag weten, dat je dat eens een keer mag realiseren op een zondagmorgen. Mijn werken, die doen het hem niet, ook niet na ontvangen genade. Ze brengen me niet in de hemel en ze houden mij niet uit de hemel. Want in de hemel brengen, dat doet er maar één. Christus. En de hoofdzaak is om zo dicht mogelijk bij hem te blijven. Om in hem te schuilen en in hem te blijven. Net als Noach, zolang de zondvloed duurde. Want inbegrepen zijn in Christus is de enige hoop van een zondaar. En vervolgens dagelijks aan hem vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan word je s'avonds aan het eind van de dag weer voor de spiegel gezet. En als je op je knieën gaat, voordat je gaat slapen en je overziet heel de dag, dan moet je elke dag weer zeggen, Heere, het was weer te kort. Maar dan mag je erbij zeggen, Heere, maar u wist het toch al. En ik heb er oprecht berouw over. En het weerhoudt me niet om opnieuw vergeving te vragen. En ook niet om morgen toch weer de strijd aan te gaan. Niet omdat het moet en niet omdat ik vrees voor straf heb, maar omdat u het zo eeuwig waard bent dat ik de zonde zal doden. Maar uiteindelijk kan ik in die zonde toch ook mijn leven en mijn rust en mijn lust niet meer vinden. U zelf, Heere, leerde mij het goede te willen en na te jagen. Gemeente, zo leeft het volk van God. Vaak teleurgesteld in zichzelf. Heel vaak. Vaak ploeterend in de weg der heiligmaking. Soms ook, en mogen dat een van de vruchten van de prediking van vanmorgen zijn, soms ook opgelucht ademhalend. Want ik hoef het niet te doen. Ik hoef het niet zelf te doen. Ik mag het laten doen door hem in wie ik ben inbegrepen. En dan met het uitzicht, gemeente. We zingen de psalm weliswaar niet. Maar dat uitzicht van psalm 68. Dat ik een keer mag huppelen van zielenvreugd. Omdat er toch een moment komt. Dat ik die lang verbeide wens mag verkrijgen. In Christus Jezus. Amen.